goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag een speciale uitzending met het hele uur Bart Groothuis, Europarlementariër voor Review Europe namens de VVD. Welkom.
Goedemorgen. Ja.
Eerst even die internationale coalitie waar Rutte en Sunak het over hebben voor de levering van F-16's. Aan Oekraïne. Is goed initiatief?
Ja, ik denk het wel. Het is een kwestie van tijd, denk ik, dat het er ook van moet komen. Maar ja, de schakel ligt natuurlijk in het Witte Huis. En het ligt zeker niet, het is niet aan ons. Die F-16's kunnen geleverd worden. Ik denk dat hetzelfde geldt voor de Franse Mirages. Maar dat er uiteindelijk een knoop wordt doorgehakt in het Witte Huis. Maar dat we voorbereiden, piloten trainen, opleiden om het mogelijk te maken dat de Oekraïne hier succesvol tegen Rusland optreedt. Dat lijkt me wel, die kant gaan we wel op aan.
Dat is een logische stap. En op het moment dat je zegt, dat gaan we doen, dan doe je het niet voor niks. Dan doe je het in de verwachting dat die dingen er ooit komen, die vliegtuigen.
Dat denk ik wel. En het interessante is hier dat de strategisch soevereine Fransen in wezen gewoon de Britten en de Nederlanders en Amerikanen volgen.
Ja, dat
Mirages.
Nou, Mirages of Rafale, dat weet ik nooit welk toestel. Maar in ieder geval iets van Dassault.
Ja.
Ja, en zijn die net zo goed?
Ik ben een fan van elke materieel. Ik ga me niet uitspreken voor welk materieel.
Nee, nou ja, ik vraag het eigenlijk meer omdat de Oekraïners hebben al MiG-29's gekregen waar ze al op kunnen vliegen. Ja. En iedereen doet dat alsof dat een verouderde generatie is. Maar die ding is niet veel ouder of jonger dan de F-16.
Nee, het gaat om de stealth-technologie die de F-16 wel heeft. Die is aanzienlijk beter ook dan de MiG.
Die kun je beter verbergen in de lucht.
Ja. Voilà.
Maar goed, de beslissing ligt aan Joe Biden.
Zo is het.
En tot nu toe heeft hij gezegd, no way.
Nee, maar het zou wel echt de bepalende factor kunnen worden in het succesvol maken van het grote lente, wat straks wordt het zomeroffensief. Dus heb je luchtoverwicht, dat betekent dat je echt dominant kunt worden en echt grote gebieden kunt terugveroveren. En ik denk wel het begin van het einde van die oorlog kan betekenen.
Ja, ja, daar komen we vast nog op terug in verloop van dit gesprek. Maar ik moet nog steeds denken aan de inval in Normandië. Dat was een echt offensief, hè, met soldaten die aan land kropen. Maar daarvoor waren er enorme hoeveelheden bombardementen uitgevoerd. Dus als je naar een landoffensief kijkt, heb je ook luchtsteun nodig.
Zo is het. Maar laten we ook even kijken naar de druk die nu op Zelensky's schouder ligt. Om te zeggen, dit zomeroffensief, lenteoffensief moet het worden.
Ja.
Wij weten nu dat Normandië is. Maar daarvoor zijn er heel veel offensieven geweest die niet geslaagd zijn. We weten dat Verdun de Eerste Wereldoorlog heeft beëindigd. Het laatste slag. Maar dat wist men toen niet. Dus we moeten ook niet te veel druk leggen. In die zin. We kunnen dat niet helemaal voorspellen. Wat we wel kunnen doen.
Nee, maar dan zou het zo zijn dat we het hebben over het beslissende offensief. Ja. En dat moet je niet doen.
Dat moeten we niet doen.
Nee,
wat we moeten doen is denk ik massa maken. Ja. Om de psychologische oorlogsvoering ook maximaal op te voeren. Zoals de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is geëindigd. In de hoofden van de tegenstander dacht men, we worden in ons militair-industrieel complex volledig overklast door de geallieerden. En daarom is de appetite om te vechten geschronken tot nul en geven we ons over. Ja. En daar moeten we naartoe. Het overklassen van de Russische oorlogseconomie.
Oké, laten we even kijken naar de situatie op de grond. Ja. Dus het front, dat mij steeds maar doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. Ik ben niet de eerste met al die loopgraven en zo. Denk je, hoe kan dat anno 2023? Eerder deze week kreeg Kiev te maken met luchtaanvallen die ze hebben afgeslagen. Dus door de lucht is er blijkbaar al een soort offensief bezig. Komen straks nog wel even terug op de kwestie van de F-16's. Even kijken naar de situatie op de grond.
Ja.
In die Eerste Wereldoorlogachtige situatie aan het front. En tegelijkertijd die luchtaanvallen die steeds toenemen. En nu op Kiev waren er een hoop afgeslagen door de Oekraïners. Hoe staat het ervoor en geeft dat hoop wat er is gebeurd?
Nou kijk, wat geen hoop geeft is de loopgravenoorlog. Dat is echt een processie van echte nacht. Twee stappen voorwaarts, één stap terug. Het is de Russen pakken grond, de Oekraïners pakken grond. Dat is iets wat je niet wil zien. Dat is
duizenden doden.
Verdun, de sommen, duizenden doden. Meer doden in Bakhmut dan de Sovjet-Unie heeft geleden in zijn hele expeditie in Afghanistan. In de vorige eeuw, nota bene. Het is echt heel ernstig. En ook de Oekraïnse zijde moet je niet onderschatten hoeveel doden en gewonden. Mogelijk 130.000 in totaal al, hè, die dood of gewond zijn geraakt. Dus we hebben echt te maken met een uitputtingsslag. Sommige mensen zeggen, het gaat hier om kwantiteit versus kwaliteit. Kwantiteit van de Russen, kwaliteit van westers materieel. Die moet zorgen voor de overwinning of voor het overwicht van Oekraïne. En daarvan denk ik, dat geldt niet in Bakhmut. In Bakhmut geldt ook... Kijk, wij gebruiken in Nederland, in de NAVO gebruiken wij munitie om te kunnen manoeuvreren. Dus je hebt betrekkelijk geringe hoeveelheden munitie nodig. Maar als, op het moment dat je een loopgraaf trekt, heb je gewoon kwantiteit nodig. Dus de Europese Unie heeft afgelopen week, ik was vorige week in Straatsburg, een nieuw munitieprogramma aangekondigd van 1 miljoen artilleriestukken per jaar worden geproduceerd voor Oekraïne. 150 mm granaten, NAVO-standaard. En daarvan zeggen sommige mensen van, ja, moet dat wel? Hè, het wordt een soort oorlogseconomie die we er tegenover zetten. Nou, dat vind ik wel verstandig, want dat is inderdaad, dat draagt bij aan de overwicht, of in ieder geval zorgen dat je Bakhmut niet verliest. Dat zijn belangrijke punten.
En dit is misschien een, laat maar zeggen, ultraliberaal vraag. Maar aan die oorlogsindustrie wordt ook heel veel geld verdiend. Het is niet allemaal weggegooid.
Nee,
er zijn heel veel mensen die daar werken, toeleveranciers, noem maar op.
Ja, kijk, extreem links in de parlementaire zaal. Ik zat naast commissaris Breton toen die het aankondigde. Extreem links zijn meteen schande. En u spreekt over een oorlogseconomie. En u produceert veel te veel. En u doet het alleen maar om de industrie te spekken. En toen dacht ik, nu gaan we op de goede weg. Want dat is inderdaad ook onderdeel van de oorlogsvoering. Dat Rusland gaat inzien dat wij niet stoppen met het steunen. En dat er op een gegeven moment een einde moet komen aan deze... Morgen kan de oorlog stoppen. De Britten hebben gecommuniceerd. Wij geven jullie die nieuwe raketten, die storm. Waarmee we ook jullie logistieke posities tot diep achter de vijandelijke linies kunnen treffen. Ja. En dat doen wij. Maar heeft de Russische ambassadeur in Moskou verkondigd aan zijn Russische counterpart, aan Lavrov ook, u kunt morgen binnen 2 dagen deze hele oorlog stoppen. Dan trekken wij het materieel terug en dan zijn we klaar. Ja. Als u het vervelend vindt, dan stopt u de oorlog.
Ja.
En dat is onderdeel van het psychologische
spel. Maar er zit nog een andere kant aan, dat is manschappen. Oekraïne heeft er simpelweg minder, want er wonen minder mensen in dat land. En Rusland kan, als het moet, nog een paar miljoen man op de been brengen. Misschien allemaal slecht getraind, maar dat is, als je naar hun krijgsgeschiedenis kijkt, nooit zo'n heel belangrijk punt geweest. Ze hebben gewoon heel veel mensen.
Ja, en hier komt dus het kwalitatieve aspect kijken. Dan zijn onze wapens en de wapensystemen die we leveren nu echt van goede kwaliteit. En dat is erg belangrijk. En zeker wat u net zei over de luchtaanvallen op Kiev afgelopen week. Dat we daar kaliber kruisraketten, maar ook de Kinzhal hypersonische raket eruit hebben geschoten.
Dat was die raket waar Poetin van zei, daar kan niemand ook maar iets tegen doen.
Nee, en dus wel. En niet alleen, meneer Hammelburg, zeg ik u, met een Patriot-batterij geleverd door Nederland en Duitsland en Amerikanen. Het is ook nog eens een Patriot Pack 2 batterij. En dat moet ik even uitleggen. Nederland en Duitsland zijn de enige twee landen met een Patriot Pack 3 uitvoering. En dat is de meest moderne. Die heeft een directe kinetische inslag, onderschepte raket in de lucht. De Pack 2 is verouderd. Dat is wat in Oekraïne staat. En die heeft een soort van ontploffing in de lucht waar een raket tegenaan komt. En op dat moment heb je ook effect. Maar zelfs die verouderde versie kan het dus opnemen tegen de meest moderne Russische kruisraketten en hypersonenraketten. Okay. Dat is groot nieuws. En wat mij betreft reden voor champagne bij de NAVO en reden voor diepe bedroevenis op het Kremlin. Okay. Ook weer een psychologische
Er is een discussie of die Patriots geraakt zijn door de Russen.
De batterij zelf.
Ja, de batterij zelf. Ja. Die meningen lopen uiteen. Er zijn heel veel bronnen die zeggen, nou, die dingen die zijn wel degelijk geraakt.
Ja, niet vernietigd, mogelijk beschadigd. Dat is het. Kijk, wat de Russen zullen proberen is een verzadigingsaanval uit te voeren op dat soort batterijen. Die zullen proberen te kijken waar die staan en dan vervolgens zoveel mogelijk raketten erop af te vuren. En dat, wat dat betreft is het ook, denk ik, goed nieuws om te zien dat de Duitsers afgelopen week 4 batterijen Iris-T luchtafweer raketten naar Oekraïne sturen. Een gigantisch pakket van 2,7 miljard met tanks en Marder, Franse infanterie en munitie. Maar ook luchtafweergeschut. Ook goed om weer die verzadigingsaanvallen van de Russen weer tegen te houden. Dus ik denk dat het langzaam in de Russen door begint te dringen dat ze dit niet gaan winnen.
Nee, maar nog even. Die Patriot bestaat uit verschillende onderdelen. Hè? Je hebt die lanceringrichting en heb je volgens mij een apart voertuig met, ik zal maar zeggen, alles wat met de radar te maken heeft. Precies. En zo nog wat. Dus als er iets geraakt wordt, dan kan het elk van die onderdelen zijn door de Russen.
Voilà.
Ja.
Ja.
En wat zou nu, als die berichten over beschadiging waar zijn, de meest waarschijnlijke verklaring zijn? Bijvoorbeeld dat radarvoertuig is beschadigd?
Dan moet ik speculeren, maar als je kijkt naar hoe je targets, dan ga je af op signalen. En die signalen die komen meestal van het radarstation. Dus dat zou geraakt kunnen zijn. Dan moet ik speculeren, meneer Hammelburg, dat kan ik niet zeggen. Ik heb geen rapporten gelezen.
Nee. Nou ja, maar de vraag of wel of niet die Patriots zijn geraakt, is sowieso speculatie. De Oekraïners zeggen, er is helemaal niks aan de hand. We hebben gewoon op alle fronten al die dingen uit de lucht gehaald. En bij ons is er helemaal geen schade. Dat is hun verhaal.
Ja. Ja, kijk, wat die Patriots daar gedaan hebben is fenomenaal. En dat moeten we vooral vieren. Schade herstellen we en vervolgens gaan we weer door. En de Russen weten, Hun raketten zijn inferieur.
Ja, die kunnen daar niet tegenop.
En Nederland heeft dus PAC-3 en nog betere luchtafweer. Ja. Samen met Duitsland. En dan mogen we ook.
Ja, en dan heb je dan weer twee soorten raketten. De een is om anti-raketraket en de andere is om vliegtuigen of zo uit de lucht te schieten. Hebben ze die ook, die raketten, of hebben ze alleen maar
de
afweerraket? Nee, de Oekraïners. Wat wij hebben geleverd, zijn dat alleen die afweerraketten.
Dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ja. Welke software er precies is meegeleverd.
Ja, oké. We praten steeds maar over een offensief dat er misschien al is of misschien gaat komen. Als je kijkt wat er aan de lucht, door de lucht gebeurt, is het misschien al begonnen. Ja. Maar laten we zeggen op de grond. Als dat begint, waar denkt u dat het begint?
Ja, dat is een goede speculatie. Daar kunnen we alleen maar over speculeren. Maar ik was in Kiev bij het eenjarig bestaan van de oorlog. En ik was ook bij de regering, zeg maar, in ballingschap van de Krim. De Krim-Tataren, die er nog altijd klaar zijn om het weer opnieuw over te nemen, het bestuur. En die zeggen ook, wij plannen gewoon een operatie op die Krim. En daar waren ze bloedserieus over. En dat is niet een fabeltje van. Kijk, het begint ook bij Zelensky, die nu die tour maakt en die ook aan iedereen duidelijk maakt, de Krim is niet iets Russisch. Krim-Tataren zijn verdreven door Brezhnev, door de Sovjets. Die zijn gedeporteerd, verkracht, uitgemoord. Zijn volledig uitgedund. En zijn Russische etnische populaties op de Krim gezet. En toen hebben ze gezegd, het is van ons. En de nomenclatura gaat er op vakantie. En zie ons eens die foto's. Het hoort bij de Sovjet-Unie. Maar dat is natuurlijk niet zo. De hebben een legitieve claim. En ik denk ook wel dat de langdurige veiligheid in Europa het best geborgd is op het moment dat die Krim wordt terugveroverd. Dat zeggen niet veel mensen, maar ik wel. Want ik denk dat op het moment dat je Rusland daar laat, die positie, die militaire positie blijft houden, dat is altijd een uitvalsbasis om ook over 10, 20 jaar opnieuw aanvallen uit te voeren op Oekraïne. De langdurige onvrede in Europa zul je blijven voeden op het moment dat de Russen daar zitten. Dus ik denk dat uiteindelijk er gemikt wordt op de Krim. En dan zijn dit soort bezoeken die Zelensky heeft gedaan van essentieel belang. 1. Langafstandsraketten. 2. F-16's. Op dat moment kun je ook een effect bewerkstelligen.
BNR Nieuwsradio. De Wereld.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD.
Il s'agit de produire plus pour désormais alimenter le front en munitions, mais aussi reconstituer les stocks de nos états membres. Diminué par les dons à l'Ukraine.
Ja, dat was eurocommissaris Thierry Breton. Dat ging dan over die 500 miljoen die wordt geïnvesteerd.
Ik zat ernaast.
Ja. U had het er net al over in de productie van munitie, vooral.
Ja.
Eén ding we hebben het er al vaker over gehad, maar in hoeverre kannibaliseren we onszelf met dit soort dingen?
Ja, commissaris Breton kondigt hier 1 miljoen artilleriestukken per jaar aan.
Ja.
Maar Oekraïne verschiet er 5000 per dag.
Ja.
U en ik kunnen dan uitrekenen, dat is ongeveer 1,8 miljoen voor de vuist weg per jaar. Dus dat is niet voldoende. Dat is ook nog los en separaat voor wat de NAVO bestelt om zijn eigen stocks te replenishen, dus om backfill. Hè. Dus elders, buiten Europa, zal ook fors geproduceerd moeten worden. Wij zijn niet de enige die fors artilleriestukken moeten produceren, ook anderen. Het tweede is, het gaat niet alleen om artillerie. Artillerie is belangrijk, maar het gaat ook om extra infanterievoertuigen, panzerinfanterie. Het gaat ook om extra tanks, antitankwapens, interceptoren voor luchtafweergeschut, waar we het net over hadden. Ook daar moeten we een forse extra stap gaan zetten. En dat is waar we mee bezig zijn in Brussel. Daar is de moed goed voor. De NAVO, de Amerikanen gaan mee. En ik denk op het moment dat, net als in de Tweede Wereldoorlog, de Russen zagen, de Duitsers zagen van, wat staan daar nog een hoop vliegtuigen in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten en in Frankrijk. Wat een massaproductie. Dit gaan we nooit meer winnen. Dat is het moment dat je ook kunt zeggen, er komt een einde aan die oorlog. En ik heb ook een speech gehouden in Straatsburg en zeggen, outperforming, hè, beter doen dan de Russische oorlogseconomie, is de beste garantie op vrede. De beste kans op vrede.
Ja, maar goed, maar de Russen zijn ook niet van de straat op het gebied van productie. Het is misschien wat ouderwets, het werkt allemaal niet zo geweldig, maar ze hebben een hoop.
Ze hebben een hoop.
En ze hebben goede vliegers.
Ja, dat zegt Sakeur ook. Hè. Dus de briefings die wij krijgen van de Supreme Allied Commander Europe, van de NAVO. Dus de man die, wiens taak het is, de generaal, wiens taak het is om het Europees grondgebied te verdedigen. Die zegt in wezen, nou, verkijk je niet, van de luchtmacht in Rusland is zo'n 10% kapotgeschoten, maar 90% staat. We hebben de Moskva, de Navy, de marine gehad, die is geraakt, maar de rest is intact. Hun Space Command intact, Cyber Command intact. Tuurlijk op de grond forse verliezen, daar gaat het niet goed, daar winnen ze in ieder geval niet. Maar ze verliezen er ook niet, dus laten we onszelf niet rijk rekenen. Maar ik denk wel dat we bezig zijn met een lange termijn planning. En ook al die misschien heel kort kan duren, maar die kan enkel kort duren als we lange termijn plannen op grote hoeveelheden materieel.
Ja, nog even in de marge, maar niet onbelangrijk. Nederland is plotseling tot de conclusie gekomen dat we toch tanks nodig hebben. Die hadden we eerst weggedaan. Nu maken we propaganda voor het leveren door anderen van tanks aan Oekraïne. En nu steekt iemand zijn vinger op, zegt, moeten we ze niet zelf ook weer?
Ja. Tanks zijn heel belangrijk voor het manoeuvreren, zeker op grond. Ik herken ook wat kolonel Timmermans, de broer van Frans Timmermans, overigens daarover zegt in de Telegraaf vanochtend. Maar ik wil iets anders daar aan toevoegen. Kijk, op het moment dat moderne, de oorlog van de toekomst, zeg maar, meebrengt dat je zwermtechnologieën, waar de Chinezen heel ver mee zijn, dus kleine computertjes, computergestuurde vliegjes die massaal op je militaire eenheden worden afgestuurd, die militaire eenheden onklaar maken, de mensen die tanks en luchtafweergeschut bedienen onklaar maken, dus ook mensen kunnen treffen, dat die zwermtechnologie zo toeneemt en je tanks niet eens ingezet
is
kunnen
dat,
worden,
moet ik me voorstellen,
investeer daarin, de oorlog van de toekomst.
Elektronische muggenplaag of zoiets, ja?
Ja, de kunstmatige intelligentie aangestuurd, soms met, soms zonder mensen in de loop. En dat betekent dat ze op grote schaal onze voertuigen kunnen uitschakelen. Ik zou zeggen, laat de Tweede Kamer ook zorgen dat ze daarin investeren en vooruitkijken voor de oorlog van morgen. Dit is ook een oorlog die doet denken aan Verdun. Laten we ook denken aan een oorlog die doet denken aan de 21ste eeuw. Zodat we ook. Ik zou de Tweede Kamer willen oproepen om daar nog eens goed over na te denken. Misschien is het goed om dat geld van die tanks ook eens in een nieuw centrum te zetten voor de ontwikkeling van de verdediging tegen zwermtechnologie.
Ja. Ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. In deze eerste ronde in dit gesprek nog heel even over de sancties. Laten we even luisteren naar Ursula von der Leyen.
The focus of this package is now on cracking down on circumvention. We recently see a growth of highly unusual trade flows between the European Union and certain third countries. These goods then end up in Russia.
Ja, en er heeft een punt, want er zijn nu allerlei berichten over een heel geweldig verhaal in Dubai, waar ze westerse auto's kopen en die voorzien ze dan in dat bloedhete land van stoelverwarming en nog. Wat is allemaal voor de export naar Rusland. India koopt magistrale hoeveelheden Russische olie, maakt daar diesel van en dat gaat gewoon weer naar de westerse wereld. Met andere woorden, als je praat over sancties, werken die wel?
Nou, sancties hebben diverse functies. Een disciplinerend effect, een moreel effect. Ze hebben ook een politiek effect. Maar je kunt zeggen dat er natuurlijk wel om sancties heen wordt gewerkt. En daar is natuurlijk ook weer extra druk voor nodig om te zorgen dat het zo min mogelijk gebeurt. Dat is ook wat de Europese Commissie heeft aangekondigd van de week. En waar de Chinezen bijvoorbeeld heel boos om zijn, omdat die natuurlijk flink meewerken aan het omzeilen van die sancties.
Ja, nou is dat een plan van de G7 om een soort algemeen exportverbod op Rusland af te kondigen, algemeen, op alles. En dan komt er een lijstje aan vast met uitzonderingen. Het is een Amerikaans plan.
Ja.
De EU zegt, nee, dat gaat te ver. Dat is stom. Je kan beter dat lijstje halen. Je moet niet een algemeen soort. Dat moet je niet doen, zo'n algemene boycott. Wat is uw mening?
Nou, ik vind sancties moeten zo ver gaan als nodig, als kan. Zeker in de sfeer van medicijnen en humanitaire goederen vind ik dat het echt op de uitzonderinglijst moet. Het geeft geen pas om op die manier de Russische bevolking te treffen. Je moet vooral het regime treffen. Dat doet ook de bevolking pijn. Ik denk dat daar de balans moet worden getroffen, maar een algeheel verbod. Ik denk dat een verbod van Heineken wel goed is overigens. Ik vind het echt een schande dat hij 60 nieuwe merken heeft uitgebracht op de Russische markt. En dat vind ik echt geen pas geven. Ons Nederlands trots moet hier echt, moet hier echt nog eens een keer goed over nadenken. Ik heb er ook een aantal gesprekken over gehad met mensen van Heineken.
Ja, wat zeggen ze?
Nou ja, dat laat ik aan Heineken. Ik ben geen woordvoerder daarvan. Maar ik geef aan dat ik het echt onaanvaardbaar vind. Ik zou het zelf niet gedaan hebben.
Nee, maar goed, dat is dan één ding. Maar de parallele importstroom die gewoon de hele wereld over gaat. Daar kunnen we niet zoveel tegen doen. Dus je kunt wel als Europese Commissie van de Europese Gemeenschap. Of de Hongaren zijn bijvoorbeeld weer tegen. Die willen dat dan niet verder opvoeren. Dus uiteindelijk is het niet alleen maar een soort hobby van de westerse wereld tegen Rusland. En de rest van de wereld snapt er helemaal niks van en ziet er ook niks in.
Nou, de rest van de wereld is duidelijk. Ik denk dat het ook wel echt uit allerlei studies van allerlei denktanks duidelijk is geworden. Er zijn landen in Afrika en Latijns-Amerika die hier wezenlijk anders over denken. De Global South.
Azië ook.
Ja, dus ik denk dat de tocht van president Rutte naar Brazilië een hele verstandige was. Ik denk dat hij dat ook gedaan heeft nadat hij met Zelensky heeft gesproken. En ik denk er wel zeker te weten dat daar ook over Oekraïne is gesproken. Ja. Om toch nog eens duidelijk te maken dat voor Brazilië wat ons gezichtspunt is. En dat ook wel in ogenschouw moet nemen. Wil men hier in Europa zaken doen. Dat is wel belangrijk, hè? Je hebt tegenwoordig een driedeel. Vroeger had je gewoon Oost en West, kapitalistisch, communistisch. Tegenwoordig heb je naast de liberale democratie en de autocratieën, heb je ook een derde chunk, zeg maar, van India, Brazilië, die undecided zijn. Die weten nog niet wat ze moeten doen.
Nou, of die willen niet kiezen. Dat is ook
die willen niet kiezen.
Nee, dat is wat anders.
En daar kunnen we ze best wel verleiden. En daar kunnen we best wel. Daar moet de aandacht op liggen. Daar geldt ook de aandacht op voor de diplomatie, maar ook voor de narratief. Het helpen van Oekraïne, dat hoort daarop te liggen, op die landen.
De Oekraïnse president Zelensky maakte een tournee langs Europese hoofdsteden. Italië, het Vaticaan, Duitsland, Frankrijk, Londen. Overal kwam hij op bezoek. Het leverde heel wat miljarden op aan moderne wapens.
And you are actually the first foreign leader that I've had the privilege of welcoming here as Prime Minister. And there's a lot of great history here. In fact, this room that we're standing in, Winston Churchill made many of his famous speeches in World War II from this room. And in the same way today, your leadership, your country's bravery and fortitude are an inspiration to us all. I look forward to us discussing what more we can do to support you and your country.
Ja, dat was de Britse premier Sunak. Op een surprise visit van Zelensky aan het Verenigd Koninkrijk. Ik praat verder met Bart Groothuis, Europarlementariër voor Renew Europe namens de VVD. Eerst een vraag, die moeten we stellen. Er is toch geen sprake meer van plotseling verrassingsonderzoek. Die man is gewoon continu op reis op dit moment. Hè?
Ja, maar het is zeker ook niet zijn laatste reis. Hij zei ook zelf van, geef me nog 2 reizen en de oorlog is voorbij. Dat geeft wel aan waar hij mee bezig is. Hij probeert iedere keer meer munitie, meer wapensystemen naar Oekraïne te slepen om te laten zien aan Poetin, je gaat het niet winnen. En ik denk dat elk bezoek weer waar hij zo onthaald wordt, bijdraagt ook in de psychologische oorlogsvoering met het Kremlin. Dit gaat niet de goede kant op.
Nee, Sunak refereerde aan de plek, dat is Checkers.
Ja.
Dat is het officiële, dat is wat voor de Amerikanen Camp David is, ja. Is Checkers voor de Britse premier. Inderdaad, Churchill was daar, Die schilderde daar en die heeft daar tijdens de Tweede Wereldoorlog heel van die mooie toespraken gemaakt. Het is geen toeval hè, dat ze daarheen zijn.
Absoluut niet. Dit is de moderne Churchill, denk ik ook wel. Zelensky, dit is de man die in zijn eentje gewoon het verzet leidt tegen een autocratisch regime dat Europa de veiligheidsarchitectuur wil veranderen. En ik denk dat het in ons alle belang is om hem te steunen.
Ja, maar goed, in die tijd het Amerikaanse congres was tegen deelname aan de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En dus heeft Roosevelt toen iets ontworpen, dat heette de Land Lease Act. Dat betekende, we steunen onze bondgenoten, maar we doen niet mee. Nee. En dat veranderde pas na Pearl Harbor.
Klopt.
En toen gingen ze zelf meedoen. Is er nu een vergelijkbare situatie? Lijkt wat wij doen een beetje op die Land Lease Act van Roosevelt. Douw er maar zoveel mogelijk wapens in. Wij zelf houden ons afzijdig.
Nou, er is recent een boek uitgekomen van Robert Kagan, een beroemde historicus.
Zeer beroemd.
En die maakte precies een analyse van waarom is de Amerikaanse elite eigenlijk in de Eerste en in de Tweede Wereldoorlog gestopt. En ik denk dat zijn analyse is wat breder dan alleen Pearl Harbor. Ze zagen ook dat de hele liberale wereldorde werd aangetast door die oorlogen, waarin Amerika ook zeg maar dominant kon blijven, kon worden en economisch kon groeien. En daar dus in wezen heeft Amerika gezegd, ons belang is om die liberale wereldorde te houden.
Ja, maar dat vond Roosevelt al voordat de Tweede Wereldoorlog begon. Alleen die had die enorme isolationistische beweging tegen zich in eigen land.
Ja, nou, maar die is nu eventjes gesteld. Ja. Hè, met,
waarvan de kreet trouwens was America First. Hè, van die groep voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja.
Maar in de Eerste Wereldoorlog was de grootste interdependentie en handelsvolumes die we ooit hebben gezien. En ook daar hebben we gedacht van het gaat niet gebeuren. En toch kwam er een grote oorlog. Amerika zag, we worden daar arm van. We worden daar niet goed van. Onze Europese vrienden moeten het winnen. Dus ik denk inderdaad dat ze zullen inzien dat Oekraïne deze oorlog moet winnen. En dat Rusland dit niet de orde kan om.
Dat begrijp ik. Maar de vraag was eigenlijk, je kunt leveren en leveren en leveren. Opleiden, assisteren, schouderklopjes geven, omhelzingen doen. Het doet er niet toe. Er staat geen enkele westerse voet laars in Oekraïne.
Dat komt omdat hun nucleaire macht nog volledig intact is. Ja. En dat betekent gewoon dat er een no-go area is wat betreft westerse voets aan de ground.
Maar kun je Oekraïne een oorlog laten winnen zonder dat je zelf meedoet?
Het is een beetje op zo'n Johan Cruijff. Je kunt niet van ze winnen, maar je kunt wel van ze verliezen. En ik denk dat dat is wat hier speelt. Winnen en verliezen is natuurlijk anders gedefinieerd dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog vanwege de komst van het nucleaire wapen. En dat betekent dus dat we hoeven niet mee te gaan in de escalate-to-de-escalate doctrine die Poetin oplegde. Iedere keer als we zeggen van we gaan verder land veroveren, dat hij zegt ik ga nucleaire wapens inzetten. We hoeven niet iedere keer ons bedreigd te voelen. We kunnen ook zeg maar conventioneel op de grond heel veel feiten creëren. Er wordt in wezen gewoon onderhandeld op het slagveld. We zeggen heel vaak, er moet gepraat worden. En Zelensky gaf van de week nog aan hoe dat dan gaat als hij met Russen probeert te praten. Krankzinnig. Dat lukt bijna niet. En hij zegt, maar in wezen onderhandelt hij op het slagveld. En dat is denk ik ook de onderhandeling die wij nu steunen. En op het moment dat men echt wil praten, dan moet het Westen erin stappen en zeggen, we gaan hem helpen.
Ja, hoe?
Nou ja, ik denk wel dat er een vredesonderhandeling op termijn moet komen. En waarbij Rusland echt zal moeten accepteren dat het Westen op een hele andere manier de veiligheidsarchitectuur gaat inrichten dan het tot nu toe gedaan heeft. We hebben Finland, we hebben Zweden bij de NAVO. En dat is natuurlijk, dat is niet van. Dat komt niet uit het niet vallen. Nee. Die voelen zich bedreigd.
Ja.
En de Oekraïne zoekt natuurlijk een soortgelijke positie. Ik denk dat het de discussie wordt van de toekomst.
Ja. Dus even terug op dat thema van winnen of verliezen. Je kunt dus eigenlijk niet precies definiëren wat nou winnen of verliezen is. Wanneer kun je zeggen we hebben gewonnen?
Nou kijk,
Vroeger werd er dan een capitulatieovereenkomst opgesteld en getekend en dat was hem dan.
Een van de meest briljante kwaliteiten van het desinformatieapparaat van de Russische regering is dat ze elk verlies kunnen spinnen tot een overwinning en elke overwinning kunnen spinnen tot een verlies. Het maakt niet uit. De informatieomgeving is in controle van de Russische staat. Dus in die zin betekent ook niet dat bijvoorbeeld het einde van die oorlog het einde van het regime betekent. Overigens, dat kan natuurlijk wel. Het is een van de best verkochte boeken in Rusland op dit moment, is van Alexander Baunov en het heet The End of the Regime. En dat is een analyse over het einde van het regime in Spanje, Portugal en Griekenland, de kolonelsregime. En dat is het best verkochte boek. En die Baunov, dat is een oud-Russische diplomaat in exile, die krijgt allemaal appjes en mailtjes van de nomenclatura. Die kennelijk dat boek, dus zeg maar de heersende klasse rondom het Kremlin, die dat boek gretig lezen en analyseren van hoe eindigen die regimes. Dus kennelijk is het Kremlin er zelf ook mee bezig. Anders wordt het niet een bestseller in Rusland zelf.
Nee. Tot nu toe is de vraag geld en wapens, hè? Dat draait het om. Dat zijn de dingen die we kunnen doen.
Nou, ik denk ook wel iets meer. De diplomatie richting de Global South, die Rutte heeft gedaan richting Brazilië, is absoluut noodzakelijk. We helpen ze zeer in het cyberdomein. We kunnen ze helpen in het informatiedomein. We hebben een hele hoop te bieden, ook qua lidmaatschappen.
Oké, maar ze maken ook onderdeel uit van de BRICS-landen. En die vinden dat ze hun eigen solidariteit met elkaar hebben. Daar hoort Rusland ook bij. Dus Lula zit wel in een ingewikkelde spagaat.
Ja.
toch?
Ja, over wat we over Lula hebben, die zit in een ingewikkelde spagaat. Maar Lula is natuurlijk, we zijn blij dat hij geen Bolsonaro is, maar Lula is nog niet, een liefertje waar we makkelijk zaken mee doen. Maar ik vind wel zo dat Lula moet begrijpen dat het Westen deze opvatting niet heeft omdat we denken dat het in ons belang is, maar omdat het gewoon een genocidale oorlog is die elk land zou moeten veroordelen. En dat het ook niet in hun belang is als de liberale de wereldorde zo omver wordt geworpen.
Nee. Eventjes over geld. Wat Biden tot nu toe doet, is putten uit een fonds dat door het vorige congres is goedgekeurd. Hè. Dat was een enorm bedrag. En elke keer als hij iets toezegt, dan komt het uit die pot die dus al is gereserveerd. Nou zeggen de meeste waarnemers, ja, dat houdt nu op. Hè. De speaker McCarthy heeft al gezegd, blanco checks gaan we niet meer doen in de nieuwe begroting. Er lopen nu onderhandelingen over de nieuwe begroting. Wordt het voor Biden lastiger om ons te steunen of de leiding te nemen of die enorme pakketten toe te zeggen?
Ja, maar dat blijft politiek. En politiek is vloeibaar. Er komt altijd een oplossing. Kijk naar het Europese continent. Er staat in wezen in de verdragen, gij zult niet wapens aankopen. Toch wordt er op dit moment, u hoorde net commissaris Breton, uit de begroting worden de wapens aangekocht. Sterker nog, vanuit het Recovery Fund, het coronafonds, mag je wapens aankopen. Is een mogelijkheid. Het structuurfonds mag je wapens aankopen. Dat zijn natuurlijk ook politieke innovaties die we in Europa doen. Om te zorgen dat de steun voort blijft gaan. Omdat we dat in ons eigen belang vinden. Ja, dat zie je in Amerika denk ik op termijn ook gebeuren.
Ja, maar we zijn het allemaal over eens dat zonder Amerika wordt het heel lastig. En de tekenen zijn nu echt dat ze een stapje terug willen doen. Het maatschappelijk draagvlak is ook weg in Amerika. De meeste mensen zeggen, Oekraïne, waar is dat? En wat hebben wij er eigenlijk mee te maken? We grenzen er niet aan, we doen er geen handel mee. Rusland is eigenlijk helemaal niet meer belangrijk. Dat hoor je heel duidelijk. Het wordt gereflecteerd in wat je hoort in het congres. De Republikeinen zijn echt met een soort campagne bezig. Nee, we stoppen niet met hulp, maar het moet allemaal wel wat minder. Leidt dat is eigenlijk de vraag, tot het ontvallen van Amerika als belangrijkste steunpilaar? En leidt dat dan weer in Europa tot een toenemende wens om te gaan onderhandelen in plaats van vechten?
Nou, ik denk dat om met het laatste te beginnen. De onderhandeling vindt plaats op het slagveld. Onderhandelingen komen er altijd. We zullen altijd onderhandelingen ondersteunen als het moment daar is. En dat betekent dat op het moment dat beide groepen, zowel de Russen als de Oekraïners, denken, we hebben niet veel meer te winnen. Dat is een ideale omstandigheid dat mensen om de tafel gaan. Iedereen zal dat willen bevorderen. Maar iedereen weet, ook in Amerika, weet men dat de beste manier om dat te bevorderen, de vrede, is om de munitieproductie, de wapenproductie, de steun aan Oekraïne op te voeren in plaats van af te bouwen. Want dat betekent, zoals Ursula von der Leyen van de week zegt, dat je gaat of praten over capitulatie en overgave en bezetting. Bezetting is het tegenovergestelde van vrede. Dat betekent misschien dat er tijdelijk geen wapens gekletter is, betekent wel dat op lange termijn de onvrede, en zeker in Europa, zal toenemen. Ja. En de mogelijkheden op oorlog altijd op de loer blijven liggen. En dat betekent ook een situatie die niemand kan accepteren. De kosten op de lange termijn, zegt admiraal Bauer, zijn dan veel groter dan de korte termijn. We kunnen wel praten over vrede, dat wil iedereen, maar bereid je dan voor op de oorlog, zeiden de Romeinen.
Maar het is nog steeds het Europese discours, zal ik maar zeggen. Maar waar ik me zorgen over maak, zal ik maar zeggen, is het Amerikaanse discours.
Ja, waar we wel zorgen over maken, is dat de Republikeinen Trumpianen terugkomen. Dat maakt iedereen zich zorgen om.
Ja.
Maar ik denk dat de Amerikaanse instituties zich sterk hebben gehouden. En dat we zullen het zien. Uiteindelijk zijn er ook gewoon zoiets als permanente belangen. En die lijnen, die lopen behoorlijk parallel met de Europese belangen. En ik heb er vertrouwen in dat we met de Amerikanen daar ook op lange termijn wel een oplossing voor vinden.
Nogmaals, de Amerikanen zien het probleem helemaal niet zoals wij het zien. Wij worden rechtstreeks bedreigd. Er speelt zich een oorlog af op, wat is het, 2 uur vliegen hier vandaan. Voor de Amerikanen is dat is er niet.
Er zijn hier wel ongeëvenaard veel Amerikaanse soldaten gestationeerd. De Amerikaanse financiële economische belangen zijn gigantisch. De like-minded belangen zijn gigantisch. Ook om een dominante positie, zeg maar, tegen China of tegen andere grote opkomende machten te behouden, hebben ze Europa nodig. Ze hebben het nodig om die grote liberale wereldorde in stand te houden. Dus ik denk dat de belangen hier veel groter zijn dan een aantal republikeinen nu, isolationistische republikeinen dat roepen. En bovendien, Biden steunt nog altijd.
Dus tot nu toe is de meerderheid in beide partijen voor hulp aan Oekraïne. Dat is zo. Maar u zult het ook doen. Ik volg die discussies echt op de voet. En het is af en toe... Nou ja, zeggen voor Oekraïne lijkt het me redelijk verontrustend. Die moeten hun hart vasthouden voor wat ze daar zien gebeuren.
Ja, kijk, Zelensky zal ook een tour weer maken naar Amerika binnenkort. En daar dat ga ik vanuit. Dat ook dat is onderdeel, zeg maar, van het verkrijgen van extra steun van zo'n offensief. Ik hoop dat hij daar weer succes heeft. En dat zal ook niet de laatste keer zijn. En zijn kwaliteiten zijn ook fors. Kun je er ook tegenover zetten.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, Europarlementariër voor Renew Europe namens de VVD. Dit zei NAVO-chef Jens Stoltenberg ongeveer een maand geleden in Kiev.
Let me be clear. Ukraine's rightful place is in the Euro-Atlantic family. Ukraine's rightful place is in NATO.
Ja, meneer Groothuis, vindt u dat ook? Moet Oekraïne lid worden van de NAVO?
Nou, we hebben een aantal discussies op dit moment ook wel in Brussel lopen. En heel veel denktanks benaderen me van hoe wordt erover gedacht. En er zijn heel veel discussies geantameerd. Wat mij opvalt is dat er een aantal verschillende scenario's worden geschetst. Het eerste is, zeg maar, het Finland scenario. Dat Finland is buiten de NAVO na de Tweede Wereldoorlog gebleven. Om allerlei historische redenen. Maar is tot de tanden toe bewapend. Een whole of government en whole of society approach. Om zichzelf te verdedigen.
En een mega lange grens met Rusland.
Mega lange grens met Rusland. Maar is een heel modern land geworden. Geïntegreerd in de Europese Unie. Heeft een hele welvarende toekomst kunnen opbouwen. Modern, liberaal, democratisch land. Dat is één. Het tweede is Israël. Israël is ook een model. Ook wat zichzelf verdedigt buiten de NAVO. Ook goed bewapend. Krijgt bijvoorbeeld onderzeeboten om niet van de Duitsers. Krijgt F-35 voor een goede prijs van de Amerikanen. Heeft de rest van de defensieindustrie goed deel zelf in handen. Die papieren heeft Oekraïne in wezen ook. En bewapent zich tot de tanden. En is in wezen in staat om zichzelf heel aardig te verdedigen. Dat zijn een scenario. Een derde scenario is natuurlijk een volledig lidmaatschap. Maar een volledig lidmaatschap verhoudt zich natuurlijk niet op het moment dat Rusland een deel van het land bezet. Want dan gaat automatisch artikel 5 in werking. Ja. Dus die scenario's van Finland en Israël, die worden veel besproken op dit moment. En dat is wel interessant. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld een integratie in de Europese Unie kan plaatsvinden. Waarbij je het Europees Defensiefonds hebt. En zij kunnen meedoen. Zonder dat ze zelf inleggen. Je kunt bijvoorbeeld van allerlei wapensystemen en allerlei dingen kun je geven. En je kunt ze economisch integreren. En je probeert op die manier ook aan de oostflank de NAVO te versterken.
Maar wat ik,
zonder dat ze daar
rechtstreeks... Mag ik dit zo vertalen, meneer Groothuis, dat u zegt, wat de EU en de NAVO betreft is een soort geassocieerd lidmaatschap of een heel dicht en goed gedefinieerd bondgenootschap makkelijker en beter dan echt lid worden van de EU en of de NAVO?
Ik denk dat de EU en de NAVO-lidmaatschappen allebei weer anders liggen. Ik denk voor de NAVO, wat ik net zei, geldt meteen automatisch een artikel 5. Dus je zult iets van een hybride model of een ingroeimodel moeten hebben. Die veiligheidsgarantie kan niet. Wij willen geen oorlog met de Russen. Voor de EU geldt, ik denk dat dat ook heel duidelijk is, dat een van de grootste landbouwnaties ter wereld is Oekraïne. Dit heeft een gigantisch oppervlakte. Ik denk dat een derde, misschien wel de helft van het landbouwbudget automatisch naar Oekraïne zou gaan. Dat is niet iets, denk ik, wat heel makkelijk te integreren valt. Structuur- en cohesiefondsen, dat zijn de grootste delen van de Europese begroting, zullen naar Oekraïne vloeien op het moment dat je dat doet. Dus ook daar denk ik dat de Europese Unie zou kiezen voor een ingroeimodel of een hybride model. Je moet onderhandelen over de voorwaarden. Je moet een pad. Het is meer een pad, een richting.
Oké, okay, maar waarom zegt
een eindstand?
Waarom zegt Ursula von der Leyen dan zo duidelijk: Oekraïne wordt lid? Geen gedoe, dat gaat gewoon gebeuren. En in feite Stoltenberg over de NAVO idem dito. Dit land moet lid worden. Waarom doen ze dat?
Ze kunnen geen lid worden zonder hervormingen. Dus ik denk dat wat Ursula von der Leyen bedoelt is zeggen: u wordt lid. Maar wat ze niet uitspreekt, maar wat wel zo is: we hebben hervormingen nodig binnen de Europese Unie. En dat betekent een Europa van verschillende snelheden. Misschien een Europa van verschillende ringen. Misschien een binnenste ring die vergaande Europese integratie nastreeft. Misschien een tweede ring daarbuiten met de Britten. Misschien de Zwitsers. Misschien anderen daarbij, zoals de Oekraïne. Die ook mee kunnen doen in de Europese politieke familie, maar die een andere snelheid nagaan. Dat zijn wel hervormingen. Ik denk dat we echt richting een Europese conventie moeten gaan om Europa en de hele veiligheidsarchitectuur, maar ook de economische architectuur opnieuw te gaan tekenen. Dat is wel aan de orde, denk ik, de komende jaren.
Ja, maar je kunt ook omdraaien en zeggen, nou, het is een hele uitvoerige en plausibele redenering, die met als bedoeling om Oekraïne geen lid te maken van die organisaties.
Nee, dat is het niet. Het is meer van zijn praktische bezwaren. En wetten en praktische bezwaren, zei Marsman. En bovendien, kijk, met zo'n Europese discussie geldt ook nog dat je hebt nog een probleem, Orbán. En Orbán heeft zijn democratie echt afgeschaft. Zijn rechters echt aan zijn hand gezet. En dat betekent dat hij, wat mij betreft, niet in die vaste kern van Europese landen kan behoren. Dus als je het lost, zo'n discussie over een nieuwe architectuur van Europa, dat lost denk ik ook een aantal andere problemen op. En misschien ook wel iets met Polen. Maar dus je gaat kijken naar hoe landen die zich misdragen binnen de EU, hoe we daar ook een oplossing voor kunnen verzinnen. Want Hongarije heeft langzamerhand geen plek meer in de EU.
Nee, maar we kunnen ze er niet uitzetten, want er is geen mechanisme voor.
Maar met zo'n debat en met zo'n discussie, zo'n conventie, kun je misschien zoiets bereiken.
Ja. Goed, maar aan de andere kant, een land kiest zijn eigen leider. Dat is het kenmerk van een democratie, geldt ook voor Hongarije. Die man is gewoon gekozen door zijn eigen volk.
Ja, in 1934 werd er ook iemand gekozen. Maar dat betekent niet dat het meteen gesteund moet worden.
Maar die heeft een staatsgreep gepleegd en dat heeft Orbán nooit gedaan.
Nee, dat is waar. Ja. Maar de democratie gebruiken om hem af te schaffen is natuurlijk een oud fenomeen. En daar moeten we wel gewoon heel kritisch naar blijven kijken. We zijn ook een Europese politieke familie waar we elkaar echt eventjes scherp moeten
houden. Ja, nog één ding wat ik graag even met u wil bespreken is de positie van Turkije.
Ja.
Op één na grootste NAVO-lid. Het doet nuttig werk, bijvoorbeeld met die graandeal. Maar zit ons ook wel heel vaak dwars.
Ja.
Erdogan wordt, daar ben ik bijna van overtuigd, gewoon herkozen. En die is veel populairder dan wij dachten. Wij roepen steeds zelf maar dat het niet meer zo is, maar het is wel zo. Hoe ziet u dat in dit geheel met de oorlog in Oekraïne, met het toch vaak dwarse gedrag van Turkije, met het feit dat zij gewoon handel drijven en zich ook niet aan sancties houden? En het is een heel groot land, een heel machtig land.
Het is een heel machtig land en een van de machtigste posities die ze in militaire zin hebben is iedereen die de Zwarte Zee in wil, moet langs dat hele nauwe straatje bij Istanbul. Dat verdrag van Montreux bepaalt dat Erdogan mag bepalen wie mag die zee in, wie niet. Zelfs onderzeeërs en al de hele vloot van de Russen moet toestemming vragen, maar ook de NAVO moet toestemming vragen wie daarin mag. Die heeft een sleutelpositie. Erdogan is ook de poort naar het Midden-Oosten. Hij positioneert zich geopolitiek buiten gewoon handig. Maar hij is daarnaast gewoon steeds onbetrouwbaarder. En waardoor je gewoon ook allerlei restricties aan hem zal moeten stellen. Wat de Amerikanen doen qua wapenleveranties. Dit is ook een hybride oplossing. Er zijn geen ideale scenario's hiervoor. Omdat je ook niet iemand eruit kunt zetten.
Ze zijn lid.
Ja, je kunt ze er ook niet uitzetten.
Nee. En ze zijn, het is ook de bescherming van de zuidoostflank van het hele NAVO-gebied. Ja. Dus niet zomaar een landje.
Nee. En ik denk ook wel dat je als Europa ook moet nadenken over scenario's, over spanningen tussen Turkije en andere, bijvoorbeeld Griekenland.
Ja, maar dat is heel oud al. Hè?
Dat is heel oud, maar je moet wel over nadenken over hoe je dat soort dingen wil managen. En ook dat soort dingen betekent dat er heel veel druk moet worden uitgeoefend op zo'n Erdogan.
Oké, even nog tenslotte, want u zei die ruzie over wapenleveranties. Turkije heeft die S-400 besteld, destijds Russische afweer. Maar het verhaal was, hij wilde Patriots en Obama die wilde dat maar niet leveren. En op een bepaald moment dacht hij, je kan me wat, ik koop ze ergens anders.
Nee, ja, dat is waar wat u zegt. Maar wat hij echt wilde was intellectueel eigendom. En hij wilde delen van die Patriots zelf produceren, zodat hij het in wezen in Turkije zelf kon gaan produceren. Of zijn eigen variant daarvan. Ja. Hij voorziet een eigen autarkische defensieindustrie in Turkije. En daarvan heeft de Amerikanen gezegd, dat gaan we niet doen. Wil je Patriots, kun je ze kopen. Overigens niet pack 3 die wij hebben, maar pack 1 of pack 2. Dat kan, maar we gaan niet ons intellectueel eigendom aan jullie geven. En toen hebben ze gezegd, de Russen zijn het wel bereid voor een groot deel. Dan gaan we S-400's kopen. En dat is weer onacceptabel voor de Amerikanen. Omdat je daarmee de zichtbaarheid en de kwetsbaarheden van de F-35 en de F-16 vergroot. Het inzicht daarin in de Russische zijde. Dus dat is niet acceptabel.
Nee. Een heel kort vraagje in een paar seconden. Hoe lang gaat dit allemaal nog duren? Dit drama.
Op het moment dat wij onze productie fors opschroeven en laten zien dat we het echt menens zijn en dat er geen einde is aan onze inspanningen, denk ik dat we kunnen bewerkstelligen dat de Russen denken, dit gaan we niet winnen. En dit heeft geen zin. En dan heb je de grootste kans op vrede. De grootste kans op vrede is als wij onze oorlogsmachinerie... en dat woord mag je niet uitspreken, maar we hebben een oorlogseconomie. Daar moeten we op overschakelen. En dat betekent gewoon maximale productie. Maximaal, niet alleen qua munitie, maar ook qua wapensystemen. Dat de Russen in gaan zien, dit gaan we niet winnen. Want het Westen blijft leveren. We kappen, we trekken ons terug.
Dank Bart Groothuis, Europarlementariër voor Renew Europe namens de VVD. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.